Een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Volgende week zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee K. Hoefnagel van Katwijk aan Zee. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor de zondagschool. Volgende week zondag is de collecte bestemd voor de kerk. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad en vreselijk boven het Heer, dat om zijn rijkstroon staat. Wie is als gij, o Heer, o God der legerscharen, en gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. We zingen met elkaar uit de 89e psalm, het 4e en ook het 8e vers.
Thank you.
Gemeente, de Heer spreekt deze morgen eerst tot ons in zijn heilige wet. In antwoord daarop zingen wij de 119e psalm, het 20e vers, weer van mij af. De smaad heb ik vrees. Uw rechten, Heer, zijn goed en vrij van vlekken. 119 vers 20 na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. In de schriftlezing deze morgen uit het eerste Bijbelboek, het boek Genesis, daarvan het 41ste hoofdstuk. En we lezen daarvan het eerste gedeelte tot en met het 36ste vers. Genesis 41 vanaf vers 1 tot en met 36. En het geschiedde ten einde van twee volle jaren dat Farao droomde. En ziet, hij stond aan de rivier. En ziet, uit de rivier kwamen op zeven koeien, schoon van aanzien en vet van vlees, en zij weiden in het gras. En ziet, 7 andere koeien kwamen na die op uit de rivier, lelijk van aanzien en dun van vlees. En zij stonden bij de andere koeien aan de oever der rivier. En die koeien, lelijk van aanzien en dun van vlees, aten op die 7 koeien schoon van aanzien en vet. Toen ontwaakte Farao. Daarna sliep hij en droomde andermaal. En ziet, 7 aren rezen op in 1 halm vet en goed. En ziet, 7 dunne en van de oostenwind verzengde aren schoten naar dezelfde uit. En de dunne aren verslonden de 7 vette en volle aren. Toen ontwaakte Farao en ziet, het was een droom. En het geschiedde in de morgenstond dat zijn geest verslagen was. En hij zond heen en riep al de tovenaars van Egypte en al de wijzen die daarin waren. En Farao vertelde hun zijn droom. Maar er was niemand die ze aan Farao uitlegde. Toen sprak de overste der schenkers tot Farao zeggende, ik gedenk heden aan mijn zonden. Farao was zeer vertoornd op zijn dienaars en leverde mij in bewaring ten huize van de overste der trawanten, mij en de overste van de bakkers. En in de nacht droomden wij een droom, ik en hij, en wij droomden elk naar de uitlegging zijns drooms. En al daar was bij ons een Hebreeuwse jongeling, een knecht van de overste der trawanten. En wij vertelden ze hem en hij legde ons onze dromen uit en ieder legde hij ze uit naar zijn droom. En gelijk hij ons uitlegde, al zo is het geschied. Mij heeft hij hersteld in mijn staat en hem gehangen. Toen zond Farao en riep Jozef en zij deden hem haastiglijk uit de kuil komen. En men schoot hem en men schoor hem en men veranderde zijn klederen en hij kwam tot Farao. En Farao sprak tot Jozef, ik heb een droom gedroomd en er is niemand die hem uitleggen. Maar ik heb van u horen zeggen, als gij een droom hoort, dat gij hem uitlegt. En Jozef antwoordde Farao zeggende, dit is buiten mij. God zal Farao's welstand aanzeggen. Toen sprak Farao tot Jozef, zie, in mijn droom stond ik aan de oever der rivier. En zie, uit de rivier kwamen op 7 koeien, vet van vlees en schoon van gedaante, en ze weiden in het gras. En zie, 7 andere koeien kwamen op na deze, mager en zeer lelijk van gedaante, rank van vlees. Ik heb dergelijke van lelijkheid niet gezien in het ganse Egypteland. En die ranke en lelijke koeien aten die eerste 7 vette koeien op. De welke in haar buik inkwamen, maar men merkte niet dat ze in haar buik ingekomen waren, want haar aanzien was lelijk gelijk als in het begin. Toen ontwaakte ik. Daarna zag ik in mijn droom en zie 7 aren rezen op in een halm vol en goed en zie 7 dorre, dunne en van de oostenwind verzengde aren schoten naar dezelfde uit. En de 7 dunne aren verslonden die 7 goede aren. En ik heb het de tovenaars gezegd, maar er was niemand die het mij verklaarde. Toen zeide Jozef tot Farao, de droom van Farao is 1. Hetgeen God is doende, heeft hij Farao te kennen gegeven. Die 7 schone koeien zijn 7 jaren, die 7 schone aren zijn ook 7 jaren, de droom is 1. En die 7 ranke en lelijke koeien die na genen opkwamen zijn 7 jaren. En die 7 ranke van de oostenwind verzengde aren zullen 7 jaren van honger wezen. Dit is het woord het welk ik tot Farao gesproken heb. Hetgeen God is doende, heeft hij Farao vertoond. Zie, de 7 aankomende jaren zal er grote overvloed in het ganse land van Egypte zijn. Maar na dezelfde zullen er opstaan 7 jaren van honger. Dan zal in het land van Egypte al die overvloed vergeten worden. En de honger zal het land verteren. Ook zal de overvloed in het land niet gemerkt worden vanwege die honger die daarna wezen zal, want hij zal zeer zwaar zijn. En dan gaande dat die droom aan Farao ten tweede maal is herhaald is, omdat de zaak van God vast besloten is en dat God haast om dezelfde te doen. Zo zie nu Farao naar een verstandige en wijze man en zette hem over het land van Egypte. Farao doe zo en bestellen opzieners over het land en neem het vijfde deel van het land van Egypte in de 7 jaren van overvloed. En dat ze alle spijzen van deze aankomende goede jaren verzamelen en koren opleggen onder de hand van Farao tot spijs in de steden en bewaren het. Zo zal de spijze zijn tot voorraad voor het land, voor 7 jaren van honger die in Egypteland wezen zullen, opdat het land van honger niet vergaat. Tot zover de schriftlezing. We willen dit gedeelte, gemeente, deze morgen overdenken vanuit de woorden van onze tekst die u vindt in het 25ste vers. En u komt ze nog een keer tegen ook in het 28ste vers. Hetgeen God is doende. We willen samen de Heer om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. Voorbeden willen we doen voor alle zieken, waaronder in het bijzonder ook zuster Human. U weet ook van haar toestand af. En voor Corrie Stolk, die zeer ernstig ziek is en ook in het ziekenhuis in Rotterdam verblijft. Aanvankelijk zou ze gisteren naar huis gekomen zijn, maar dat bleek toch niet mogelijk. We willen haar en haar moeder de Heere ook opdragen. En verder ook de familie Den Breeën, van wie een vader een beroerte gehad heeft. En voor wie menselijk gezien weinig hoop op herstel meer is. En ook voorbeden voor zuster Wilma van Dieren, die deze week een operatie in het ziekenhuis in Rotterdam moet ondergaan aan haar pols. Zullen we samen bidden. Groot en heerlijk God in de hemel, zo mogen we uw naam aanroepen, nu we als gemeente hier op deze morgen in dit huis mogen komen, in de samenkomst van de gemeente die u samen roept onder uw woord, maar die plaats, Heere, die ook een huis van gebed genoemd mag worden. En Heere, een van de dichters die u geleid hebt door uw Heilige Geest mocht dit zien toen hij zijn ogen omhoog sloeg, toen hij keek naar de maan en de sterren en het ganse heelal. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Uw heerlijkheid die in uw troonzaal ten volle aanbeden en gezien wordt, maar waarvan u iets ook op deze aarde in het rijk van de schepping tentoonspreidt. Maar Heer, u weet dat we daarnaar kunnen kijken zonder dat we beseffen wat we zien. Maar Heer, uw heerlijkheid hebt u niet alleen geopenbaard in het rijk van de schepping. Als we vanmorgen hier samen mogen komen, dan brengt u op een ons nog veel bijzonderder plaats. Waar een heerlijkheid geopenbaard mag worden, Heere, die niet gezien kan worden met ons natuurlijke oog, waarvan wij ook moeten belijden dat we er zelfs helemaal geen oog voor hebben, dat we er blind voor zijn. Maar uw heerlijkheid die gij openbaart in de gedachten die gij gedacht hebt, als het gaat om het werk van de verlossing. En als we uw woord voor ons mogen hebben, Heere, geef ook dat we het zo mogen beleven, dat daarin uw gedachten geopenbaard zijn. En dat u daarin hem ook geopenbaard hebt, in wie u uw heerlijkheid getoond hebt. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En Heere, nu bidden we van u, als we vanmorgen hier mogen zijn, het voorrecht en de plicht die u ons schenkt. Of dat u zo met uw geest ook door uw woord wilt werken, dat we iets van uw gedachten mogen nadenken, overdenken. Maar wilt u dan ook onze gedachten leiden, Heere? Want u weet ook met welke gedachten dat we hier naar uw huis gekomen zijn. U weet het, Heere. Als we hier kwamen met gedachten die dringend bekering nodig hebben, correctie uit uw woord. En dat is ook zo. Zoals wij geboren worden, zijn onze gedachten niet in orde. Ze stemmen helemaal niet overeen met uw gedachten. Wilt u door uw woord en door uw geest ons dan bekeren, opdat we leren zien dat die goede gedachten die we over onszelf gekoesterd hebben, wellicht niet openlijk, zo dom zijn we meestal niet, maar wel in het verborgene, dat we ons wel met de lippen een zondaar noemen, maar in ons hart toch nog heel wat beter voelen dan, en dan weten we er altijd wel op te noemen die veel slechter en goddelozer zijn dan wij. Heere, verlos ons van die dwaze gedachten. En zeker ook als het gaat om onze gedachten over u, Heere. Wat durven we te denken over u in ons natuurlijk bestaan? Heere, dat is ten hemel schreiend en dat is ook hemel tergend. Dat zondig bestaan, wat u omlaag haalt in ons denken alleen al. Bekeer ons ook in dat opzicht, Heere. En wilt u zo vernieuwend werken. Ook daar, Heere, waar u daarmee begonnen bent. Want als het waar is dat we u verdenken kunnen, en dat we dat van onszelf altijd doen, dan weet u ook dat dat helaas ook nog zo kan zijn en zo vaak kan zijn, als we toch iets van u gezien hebben en er iets van gezien hebben wie we waren tegenover u, en we iets van de heerlijkheid van de enige geborene gezien hebben. Heere, wilt u ook daarin leiden? Als we met verwarde gedachten hier kwamen, wilt u ze ordenen? Als we met moedeloze gedachten hier kwamen, wilt u dan nog hoop geven? Als we moe zijn van onze eigen gedachten, Heere, omdat we niet weten hoe verder, laten we dan die gedachten van u mogen ontvangen als een kracht van u, om ook verder geleid te mogen worden. Heere, zo weet u wat ieder van ons hier nodig heeft. En dan mogen we dat ook aan u overlaten. Maar we bidden van u, of dat u om uw grote naams wil, het wil doen. Wat u gezegd hebt, ik wil er ook om gebeden zijn, verzocht worden van het huis Israëls, dat ik het hun doe. Doe het dan, Heer, onder jongeren en ouderen, hier in uw huis, thuis als we meeluisteren bij de kerktelefoon. U kent ook dat deel van deze gemeente. Heer, zo mogen we ook voorbeden doen voor alle zieken in het midden van de gemeente. U kent ze, die al langdurig tobben met hun gezondheid. We bidden u bijzonder ook voor zuster Human. U kent ook haar situatie en u weet ook, Heere, dat zij naar onze berekeningen, al missen die nogal eens, ook weer niet zo heel lang nog in dit leven zal kunnen zijn. Heere, wilt u haar nabij zijn? Ook als ze mag weten in wie ze geloofd heeft, wilt u haar bestrijderen tekeer gaan en heft u haar hoofd omhoog en doe haar uw gunst aanschouwen. Wees met haar, Heer, en alle die haar lief zijn. In het bijzonder dragen we ook Corrie Stolk aan u op. Heere, u weet het. Al zal het zo kunnen zijn, Heere, dat ze het zelf niet meer weet. Wat nog te denken en wat nog te hopen. En we hopen wat en we vrezen veel. En Heere, dan kent u ook haar gedachten. Het zou niet zo'n wonder zijn, Heere, als dan alles overhoop kwam te liggen. We bidden van u, wilt u haar nabij zijn in het ziekenhuis in Rotterdam. Wilt u haar naar haar lichaam geven, wat nodig is. Maar wilt u bovenal geven, Heere, dat deze weken het zo mag zijn dat ze u mag leren kennen, dat ze mag weten dat ze in u geborgen is. Heere, geef zoveel gebed, ook voor dit leven, wat nog zo jong is. U weet het, Heere. En laat het ons allen wat te zeggen hebben. En laat het ons allen, Heere, of we nu precies van die leeftijd zijn of nog jonger, aan u de Heere mogen verbinden en tot u uit mogen drijven. Wees ook met haar moeder. U weet ook wat een moederhart dan doormaakt en doorstaat. Geeft u haar kracht, Heere. En wilt u uw kracht in zwakheid volbrengen, ook in dit opzicht. En laat het zo mogen ondervonden worden, Heere, dat u van hen af weet. Dat is duizenden keren meer waard dan alle goed bedoelde en ook hartverwarmende belangstelling. Maar geef, Heere, dat we vooral zo mee zullen leven. Dat we haar niet loslaten, ook in het midden van de gemeente. Voordat we het mogen horen. En onze God ontfermt zich op het gebed. Heere, u kunt dat niet doen, om onzentwil. Maar ook hiervoor geldt, doe het dan, om uw grote naams wil. Doe het om Jezus wil. We bidden u, Heere, ook voor allen die een moeilijke weg gaan, de rouw dragen, en ook in het midden van deze gemeente. Heere, u weet de wonden die er geslagen zijn. Wilt u de troost ook zelf geven, Heere, ook wanneer we soms dat helemaal niet meer verwachten. Wees met alle zieken, ook met zuster Wilma van Dieren, die deze week een operatie moet ondergaan in het ziekenhuis. Heere, al is dat een ingreep die in zekere zin een niet ingewikkelde ingreep is, maar u hebt ook dan, Heere, wijsheid te geven aan de arts die opereert, anders mislukt het. En wilt u met haar meegaan zo ook, Heere, ook in deze weg, waarin ze ook heel letterlijk ondervindt hoe afhankelijk ze is van wat anderen, wat een ander voor haar doet. Zegen zo allen, Heren, ook degenen die in de naaste familiekring ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt hebben. Eén hebben we elkaar genoemd, de familie Den Breeën. Heren, wees ook daar in die familie. En wilt u ook hen en die vader gedenken in uw gunst. Getrouwe Heren, zo hebben we een gedeelte van onze nood u bekendgemaakt. We gaan luisteren. Geef dat het mag. Dat het kan en dat het zo mag zijn. Dat u uw werk vanmorgen ook hier doet. Zo dat uw naam verheerlijkt mag worden. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. Meent u, mag de Heere dienen met uw gaven en we zingen uit de 105e psalm de verzen 1, 10 en 11. Gemeente, in aansluiting aan de prediking zingen we 10e vers uit de 68e psalm. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Geliefde gemeente, als het gaat om de woorden die we deze morgen mogen overdenken in deze, dit gedeelte van de Jozefs geschiedenis, dan is er eigenlijk geen korter, krachtiger, veelzeggender evangelie dan met deze enkele woorden gezegd kan worden. God is doende. Als er nu niets meer wil, en als u nu geen enkel uitzicht meer hebt, en als u niet weet hoe verder, en als u u aan uzelf overgelaten voelt, en als u zichzelf vastgeketend voelt aan de banden van zonde en van dood, wat zal dan uw hart nog kunnen troosten? Anders dan dit. God is doende. En het is opvallend, gemeente, dat juist in deze twee hoofdstukken waarin die dromen ter sprake komen, de dromen van de schenker en de bakker, jullie kennen die ook, jongens en meisjes, en die dromen van Farao over die koeien en over die aren. Terwijl Jozef daar in de gevangenis zit, en niet zomaar voor een paar maanden, maar ondertussen al 6 jaar voordat we aan ons teksthoofdstuk toe zijn, en dan nog eens 2 jaar erbij gerekend, dan leest u niets over wat Jozef allemaal meegemaakt heeft in de gevangenis, en hoe hij gesmeekt heeft en gebeden heeft, gewanhoopt heeft en hoop gehad heeft. Maar het lijkt wel of de Heilige Geest in die woorden die Jozef tegenover de Farao spreekt, die hele geschiedenis in het licht zet van God is doende. En voor wie is dat nu het evangelie? Dat is niet zo als u een doe-het-zelver bent. Dan zou het u kunnen ergeren dat een ander het voor u doet of doen moet. Nee, als u iemand gevraagd hebt om uw belangen te behartigen, dan vindt u er vreugde in als u het weet. Hij is ermee bezig. Stel dat u een advocaat nodig hebt, voor welke zaak dan ook, en u hebt hem zijn uw belang bij hem neergelegd om dat te behartigen. U hebt er geen rust op, zolang die er niet mee bezig is. Maar zodra u hoort, en u merkt dat ook, hij is er mee bezig, dan bent u in zekere zin al gerustgesteld. Ook al is het dan nog niet het eindresultaat. En dat is bij jullie ook zo, jongens en meisjes. Als je iets graag wil hebben, maar je kunt het zelf niet maken, en je had het aan je vader gevraagd, dan ga je het steeds vragen. Papa, wanneer begint u? En zodra je hem ermee bezig ziet, papa is doende, hij is ermee bezig, dan heb je eigenlijk de gedachte, dan komt het wel goed. Wel nu, ieder die zijn zaak uit handen geeft, daarvoor geldt het. God is doende. In die prachtige woorden die Naomi vertelt tegen Rut, als Rut haar zaak aan de losser uit handen gegeven heeft, dan zegt Naomi die bekende woorden, zit stil mijn dochter. Je hoeft nu niks meer te doen. Totdat gij weet hoe de zaak zal vallen, want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleindigd hebben. Die man is er, en dan man met een hoofdletter, die niet zal rusten totdat hij heel Gods zaak zal beëindigd hebben. Niet Jozef, maar hem naar wie Jozef heen wijst, waarvan hij het type mag zijn. De meerdere Jozef, Jezus Christus. Zodat vanuit deze geschiedenis dan gezegd mag worden, zie, hier is uw God. Gemeente, daar willen we verder vanmorgen een ogenblik naar gaan luisteren, naar de betekenis van deze woorden in het verband waarin ze staan in Genesis 41. God is doende. Wat God doet, dat is wel gedaan. In de eerste plaats stelt hij Jozefs heerlijkheid in het licht. God is doende. En in de tweede plaats trekt hij Jacobs geslacht uit de duisternis. God is doende. Hij stelt Jozefs heerlijkheid in het licht. En hij trekt Jacobs geslacht uit de duisternis. Dat is een getuigenis. Denkt u dat een ogenblik even met mij in, als Jozef deze woorden voor het eerst spreekt. U weet, ze worden herhaald nog weer een keer in vers 28, maar in vers 25, de droom van Farao is één. Hetgeen God is doende, heeft hij Farao te kennen gegeven. Wie zegt dat? Ja, Jozef. Maar wanneer zegt hij dat? Bij de uitleg van die dromen. Maar die dromen van Farao, wanneer droomde Farao die dromen? Leest u dat maar aan het begin van Genesis 41. En het geschiedde ten einde van 2 volle jaren. Wat waren dat voor jaren? Dat zijn die 2 jaren geweest. Waarin Jozef, als hij nog naar menselijke berekening enige hoop gehad zou kunnen hebben, dat hij dat in die 2 jaar wel afgeleerd is. Want 2 jaar geleden was de schenker ontslagen uit de gevangenis en had het gezegd, ik zal een goed woordje voor je doen. En we weten dat van elkaar en we zeggen dat vaak tegen elkaar, wachten duurt lang, maar als je 2 volle jaren te vergeefs wacht. God is doende. Voelt u de spanning? En daartegenover ook het wonder dat Jozef deze woorden ook spreekt. God is doende. Al wacht je dan 2 volle jaren. Maar het blijkt wel dat hij doende is. Want Farao die kan niet slapen. Hij droomt die verschrikkelijke droom. En hij maakt een verschrikkelijke nacht mee tot 2 keer toe een droom. Die eerste droom van die vette koeien die opgegeten worden door die magere koeien. Als het nou andersom geweest was, dan was hij er niet zo onrustig van geworden. Maar dat die magere die vette opaten en ze werden er nog niets vetter op ook. En die volle aren tegenover die magere aren. En daar op dezelfde manier, die magere aren, die bewijzen het dan dat ze de 7 vette en volle verslinden. Maar ze worden er zelf niks vetter op. U hoeft het niet zo wonder te vinden dat er staat dat Farao als die 's morgens wakker wordt, dat zijn geest verslagen was. Hoe komt dat? Zomaar een droom. En nog een keer een droom. Nee, God is doende. En de Heere zorgt ervoor dat hij Farao gaat gebruiken als een loopjongen om Jozef straks op de troon te krijgen daar in Egypte. Om een groot volk in het leven te behouden, zoals u weet, dat later ook gezegd wordt. Farao zal Jozef dienen. En daarom droomt hij. Tot 2 keer toe. En zomaar een paar dingen in het licht van die woorden, God is doende ook in deze geschiedenisgemeente, die schenker. Zo in 1 keer ontlokt de Heere uit de mond van deze schenker op dit moment die woorden. Dat is waar ook die jonge man daar in de gevangenis, Jozef.
dan vestigt hij de aandacht op Jozef. Waarom? God is doende. En als Farao dan naar deze nachtmerrie wakker wordt, dan zal het ongetwijfeld vroeg in de morgen geweest zijn, als hij dan alle wijzen, zo staat het er met nadruk, al de tovenaars en al de wijzen van Egypte roept. Kun je begrijpen? En gemeente, dan blijkt het failliet van de wijsheid van beneden. En ik zeg het met name voor jullie, jongelui. Hier zie je ten voeten uit dat alle wijsheid van beneden je in de steek laat op de meest kritieke momenten in je leven. Want wat heeft Farao aan al zijn tovenaars en aan al zijn wijzen, en dat waren heus geen domme jongens, helemaal niets. En is dat niet zo met de wijsheid van beneden? Als je het daarmee moet doen, wat heb je er nog aan als je bij een ziekbed staat en je ligt er zelf op? Wat heb je nog aan alle wijsheid van beneden op die dag waarop je alleen moet gaan door de poort van de dood heen? Wat heb je nog aan alle wijsheid van beneden als je die nameloze leegte in je leven ervaart? En je hart onrustig is en je weet misschien nog niet eens hoe. Het failliet van alle wijsheid van beneden. Maar daartegenover Jozef, de droomuitlegger. Zo was die bekend in de gedachten van de schenker. Deze droomuitlegger, door de Heere naar Egypte gezonden, een man werd voor hen heen gezonden. En wat mag Jozef dan doen? De dromen uitleggen. En daarbij nadrukkelijk de belijdenis. Zoals hij dat ook in 40 vers 8 al gedaan heeft tegenover die schenker en de bakker. Als u uw Bijbel voor u hebt, dan ziet u dat staan. Zijn de uitleggingen niet van God? Jozef heeft niet gedaan om met een stille hoop om dan zo uit de gevangenis te komen, dat hij als het ware gesuggereerd heeft dat hij wel in staat was te doen wat al die andere mensen niet konden doen. Hij heeft daar alleen gestaan als, ik zou hem dan vooral willen noemen, profeet. Is dit geen profetisch werk wat hij doet? Zoals de profeten, zoals wel gezegd is, in mochten blikken in Gods raad om daar vandaan en daarvan uit aan het volk toen door te geven wat van Gods wegen gezegd moest worden. Een profeet mocht als het ware, met eerbied gesproken, een ogenblik meelezen op de boekrol die God geschreven heeft. Zo mag Jozef, door goddelijke openbaring, geleid door de Heilige Geest, het zeggen: God is doende. En dat geeft hij Farao te kennen. En zo alleen worden de raadsels van Farao opgelost. Als er een profeet is die hem onderwijst vanuit Gods raad. En als u zo een Jozef een ogenblik daar ziet staan voor Farao, dan weet u dat in het Oude Testament er momenten zijn, ook in de Jozefs geschiedenis, zoals in vele geschiedenissen, waarin de Heere openbaart dat het waar is. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Bent u vanmorgen hier met een vraag gekomen? Ja, misschien wel met een heleboel. Met raadsels gekomen? Misschien ook wel een heleboel. Maar een raadsel waarmee u geen weg weet en wat voor u niet op te lossen is. Dat kan een raadsel zijn wat betreft de leiding in uw leven, hoe het gegaan is tot nog toe, of dat deze week de weg een heel scherpe bocht nam, waarvan u zegt, Heere, hoe gaat het nu en hoe zal het dan verder nog gaan? Of juist nog dat eindeloze uitzicht dat u denkt, wanneer komt er nu eens een keer een moment van rust in mijn leven? Dat geldt de hele voorzienigheid van de Heere. Maar dat geldt dan toch heel in het bijzonder. En bent u zo vanmorgen gekomen met uw zielenraadsel? Het kan zijn dat u vanmorgen hier kwam met die vraag. Ik hoop het. Dat u niet meer weet hoe u bij de Heere moet komen. En dat u een uitlegger nodig hebt. Dat u niet meer weet hoe het verder moet als het gaat om de worsteling van uw ziel en van uw hart. Dan kan het niet anders, of u kent ook iets van die vraag. Die prachtig verwoorde vraag in het boek Job. Is er dan een gezant? Is er een uitlegger en dan één uit duizend om de mens zijn rechte plicht te verkondigen? En het evangelie van Gods genade zegt ja, die is er. Eén die het verkondigt, God is doende. Eén die het gesproken heeft toen hij hier op aarde was en ons vlees en bloed heeft aangenomen. Mijn Vader werkt tot nu toe. En ik werk ook tot nu toe. Die ene die niet maar een ogenblik in de raad van de Heere ingeblikt heeft, zoals de Heere dat bijzondere voorrecht schonk aan de profeten van het Oude Testament en hier aan Jozef. Maar die ene gezant die in de raadskamer van de Heere geweest is, met wie de Vader tezamen raad gehouden heeft, die in het goddelijk vredesoverleg geweest is, die de sleutel draagt en de sleutel is tot Gods vaderhart, waar het welbehagen aan ontspringt. Daar waar het begint, zonder een begin te hebben in de eeuwigheid, God is doende. Daarvan geeft hij getuigenis in het woord. En zo is hij de gezant. En zo wil hij de uitlegger zijn. Wat voor de wijzen en verstandigen verborgen is en zal blijven, dat wil hij aan de kinderkens openbaar. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Dat geheim. En is het dat niet wat u nodig hebt? Of liever gezegd, niet dat wat u nodig hebt, is hij het niet, om wie uw hart verlegen is. De gezant is er. En hij is nog gewillig om allen die tot hem komen met hun raadsels te onderwijzen vanuit niet alleen maar zijn gedachten, want hij heeft nooit één woord gesproken wat hij niet eerst zelf gehoord had van zijn Vader in de hemel. En zo komt ook vanuit dit gedeelte de aansporing en de bemoediging om met de raadsels van uw ziel tot hem te gaan. En wordt de aandacht op hem gevestigd. En dat geldt ook voor die dingen van de leiding van uw leven. Raadsels, levensraadsels. En dan zeg ik niet vanmorgen, en die verwachting mag ook nooit gewekt worden, dat ieder levensraadsel wel opgelost zal worden, als we onze zaak maar uit handen geven aan hem. Dat staat nergens in de Bijbel. Maar één ding wel. Al komt er dan geen oplossing voor uw of jouw levensraadsel. De vraag in jouw hart, die soms zo zwaar kan drukken als het gaat over hoe gaat het nu allemaal en hoe zal het nu verder allemaal gaan. Dan toch naar die ene. Die in Gods raad geweest is. En die het betuigt. God is doende. Ook al lijkt er dan voor uw besef niets te gebeuren en niets te veranderen. Maar de oplossing, nee. De rust. Te midden van alle aanvechtingen met onze levensraadsels. Kunnen we alleen vinden als we leren zien op hem. In wiens handen Gods raad gelegd is, als ik het zo mag zeggen. De boekrol, ik denk aan Openbaring 5. De verzegelde boekrol. En hij is de enige in wiens handen die boekrol veilig is. Heilig is. En hij als het lam staande als geslacht is waardig bevonden om die boekrol te openen. En als er ooit een moment is, gemeente, in de Bijbel waarin u dan ook weer mag zien God is doende. Dan moet u dat in het licht van zijn leven zien. In wiens handen ook het levensraadsel ligt waar u en waar jij mee worstelt. Wat zijn dat voor handen? Handen die het verkondigen. God is doen. Als u goed naar die handen kijkt, zoals Gods woord ons dat laat zien, dan ziet u dat het doorboorde, doornagelde handen zijn van het lam staande als geslacht. Daar hebt u ten diepste, waar die woorden van Jozef een heenwijzing naar zijn en waar een aanvankelijke vervulling van gekomen is, toen de Heere zo zijn volk Israël daar in Egypte gebracht heeft, het tot een volk gemaakt heeft en zo uitgetogen heeft uit Egypte. Maar God is doende. Zie op de handen van het lam Gods, staande als geslacht. En dan zeg ik niet dat u klaar komt met dat levensraadsel, maar één ding weet ik wel. Dat als u zo mag zien op die doorboorde handen, en dat daarin ook dat moeilijk, dat neertrekken, dat zo verwarrende, en ik weet niet wat voor woorden ik voor u moet gebruiken, dat dat ook in die handen ligt. O, zie dan zo op hem die het zegt en bewezen heeft, God is doende. Want dat is zijn eer. Dat is zijn heerlijkheid, zoals hier de Heere op het alleronverwacht de heerlijkheid van Jozef aan het licht brengt. Door hem zo voor Farao te plaatsen en dat hij de uitlegger mag zijn van die raadsels van Farao. Wie was hij? Dat staat er ook met dat typerende woord in vers 12, een Hebreeuws jongeling. Dat klinkt iets in door van wat eenmaal zou klinken. Die Nazarener, die verachte, die versmade uitlegger uit Nazareth. Daar kwam immers niks goeds vandaan. Maar als u hem zo mag zien, zoals hij in de schrift ons getekend wordt, en als u er zo ook iets van hebt leren kennen in uw leven, ook te midden van alle raadsels en te midden van alle vragen, dan zult u ook iets van zijn heerlijkheid zien. De schoonste van alle mensenkinderen. Jozef die werd een mooi pak aangetrokken, want hij moest naar Farao. Jozef die moest nog geschoren worden, want zo kon je in het koninklijk paleis natuurlijk uit die gevangenis niet komen. Hij was niet om aan te zien. Toen we hem zagen, geen gedaante, geen heerlijkheid, dat we hem zouden begeerd hebben. Is dat voor u nog zo? Red u het zelf nog. Wat moet ik dan tegen u zeggen? Dan hoort u het wel, God is doende, maar u stelt er geen enkel belang bij. Wat u betreft was de Heere werkeloos op zijn troon. Want u regelt het toch zelf allemaal. Ja, die paar moeilijke dingen, die zou u graag uit willen besteden. Maar de rest doet u toch gewoon zelf. En u redt het toch nog gewoon zelf, zo. U komt trouw in de kerk en u doet niets onvertogens en u bent keurig in de omgang. Hebt u het nodig? God is doende ter verlossing ook. Als u dan in hem iets van de schoonheid gezien hebt, de schoonste van alle mensenkinderen, op wiens lippen genade uitgestort is, zou u hem dan ook niet aanprijzen aan anderen? Zoals die schenker misschien in zekere zin met tegenzin nog ook Jozef weer moest gedenken en ook tot schaamte dat hij hem zo vergeten was. Maar zou u zo deze uitlegger van zielenraadsels niet aanprijzen aan anderen, aan uw kinderen of kleinkinderen, of aan een man of een vrouw waarvan u weet dat ze tobben? En dan moet u dat niet alleen maar beperken, daar komen we nu bij, tot allerlei dingen uit de voorzienigheid van de Heere, maar ook als het gaat om de verlossing van zondaren. Nog allereerst dit wel, gemeente. God is doende. Dat is het evangelie voor allen die zeggen, wat komt er nog een keer van terecht. Dat is waar. Dat Israël op de Heere vertrouwt. Zijn hoop op Gods ontferming bouwt. En zo stil berust in zijn beleid van nu aan tot in eeuwigheid, dat is waar. Maar als u deze geschiedenis ziet en u ziet Jozef daar staan, dan is hij niet alleen het type van Christus, in meer dan één opzicht, en ik heb u nu één ding genoemd, maar hij staat daar ook als een gelouterd mens. Door het woord, door het wachten. Maar de Heere vervult zijn woord. Maar als deze mens, Jozef, spreekt, God is doende. Let u dan nog op één trekje daarvan. Dan zegt hij dat niet met zijn armen over elkaar. Want als hij dat nadrukkelijk beleden heeft. God is doende, één en andermaal. En het zelfs erbij gezegd heeft. Dat de zaak van God vastbesloten is en dat God haast om dezelfde te doen, dan staat er geen punt. Maar dan gaat Jozef, die weet, God is doende, ook in zekere zin aan het werk. Dan gaat hij zijn adviezen geven aan Farao. Als er hier vanmorgen zijn die zeggen, ik leg de Heere al zo lang een bepaalde vraag voor in mijn leven. Dat kan. En vult u dat nu voor uzelf maar in welke vraag dat is. En ik denk nu eerst allereerst ook weer een vraag als het gaat om een stuk levensleiding. Zoals Farao hier ook in de knoop zat met hoe moet het dan allemaal verder gaan. Wat heeft dit te betekenen? De wetenschap. Dat God is doende, moet u er juist toe brengen ook. En dat komt helemaal niet in mindering op wat ik zo even gezegd heb. Dat Israël op de Heere vertrouwt en stil berust in zijn beleid. Maar dan moet u ook letten op de tekenen en de aanwijzingen die God in zijn voorzienigheid geeft. En zijn wij niet zo dwaas soms. Dat terwijl ik in mijn binnenkamer de Heere nog een vraag voorleg. En dat misschien al maandenlang doe. dat de Heere tegen mij moet zeggen, gebruik je ogen nu eens een keer. Heb ik je in mijn voorzienigheid niet bepaalde aanwijzingen gegeven? Ik bedoel er maar dit mee. Dat dat elkaar niet uitsluit. De wetenschap God is doende, mag ons zo tot hem uitdrijven. Maar dan ook zoals deze geschiedenis laat zien. Let dan ook op de aanwijzingen die de Heere u geeft. Hoeveel zijn er vanmorgen niet? Ik denk dat ik heel wat getuigen op zou kunnen roepen. Die als ze terugzien in hun leven zeggen, wat was ik een dwaas. Ook in dit opzicht. Toen ik nog met die vraag lag te tobben, had de Heere achteraf gezien al lang bepaalde aanwijzingen in mijn leven gegeven. Maar ik heb ze niet gezien. En dat geldt dan ook heel in het bijzonder als het gaat over de verlossing van zondaren. Want Jozef is niet zomaar in Egypte gekomen. Hij staat niet zomaar voor Farao en spreekt de woorden God is doende. Nee, zo zorgt de Heere ervoor. En dat is het wonderlijke in dit stukje ook van de geschiedenis van Jozef. Dat er een korenschuur zal zijn voor de Egyptenaren ook wel, die profiteren mee. Maar die korenschuren in Egypte, daar zorgt de Heere voor met betrekking tot zijn volk. Wat hij daar in het leven wil onderhouden en wat hij zo tot zijn volk en eigendom maakt. Ik trek die lijn maar even heel kort door. Maar deze hele wereld is alleen bedoeld als een graanschuur voor de kerk. Egypte, de graanschuur voor Jacobs geslacht. En zo is de wereld er voor de kerk. En dan weet ik wel, dan zijn de laatste vragen nog niet gesteld als u misschien meteen in gedachten zegt, ja, maar er zijn toch ook die tot de levende kerk behoren, die in een gebied wonen waar geen snee brood te eten is, dat is waar. Maar voor de wereld als geheel en voor de wereldgeschiedenis als geheel laat deze geschiedenis ook zien dat die er alleen is ter wille van Jacobs geslacht. En het kan ook wel eens een keer heilzaam zijn om zo uw krant te lezen. Dan ziet u meer als alleen maar allerlei koppen staan en dingen waarvan u misschien uw hoofd schudt. En andere waarbij u misschien blij om bent. Maar die hele krant staat ook in het lichte van God is doende. Waarmee? Met de hele wereldgeschiedenis. Maar God is doende met zijn werk. Want als hij bezig is, dan doet hij dat met het oog op zijn werk en op zijn kerk. Het verlossingswerk. En als u dan Jozef nog een ogenblik ziet staan daar voor Farao, terwijl hij die woorden uitspreekt, God is doende. Dan staat hij daar met het oog op zijn broers. Die nog van niets wisten. Dat waren ook mensen die er helemaal geen belang bij schenen te hebben, God is doende. Ze zagen er niets van. En als je de geschiedenis leest, dan kun je ook niet voorstellen dat er één nog geweest is die daar nu zijn houvast in gevonden heeft. God is doende. En toch, God was doende voor Farao, voor Jozef, voor Jacobs geslacht. Als u dat een ogenblik indenkt. Terwijl Ruben, om er maar één te noemen, totaal niet gedacht heeft aan net zo min honger als het feit dat hij één keer op deze manier verlossing nodig zou hebben om in het leven te kunnen blijven. Dat die korenschuur die de Heere daar opent in Egypte voor hem het leven betekent en anders zou hij moeten sterven. En zo kunnen we ze allemaal opnoemen. Dan heeft de Heere al voor het leven gezorgd door Jozef te zenden. Wij zeggen dat wel eens, en het is een goede uitdrukking, dat het verlossingswerk een eenzijdig werk van God is. Dat ziet u hier mooi in deze geschiedenis van Jozef. Wie van de broers, en zelfs Jacob zelf, heeft gevraagd om deze voorziening? Niet één. En is dat niet het wonder als u dan ook zo nog een ogenblik met mij meelet op Jozef als het type van Christus, als de Heere zo doende is tot redding van zondaren? Zou er dan voor u geen doen meer aan zijn? Is dat zo? Is er iemand vanmorgen die het zegt? U kunt het allemaal zeggen uit het woord aanreiken en proberen mee te geven, maar voor mij is er geen doen aan. Nu, dat klopt. Dat zegt u terecht. Voor u is er geen doen aan. En wee u als u denkt dat er wel wat aan te doen is voor u. Maar dit, God is doende. Daar ligt het in. En daarom is er voor u wel doen aan. Omdat God doende is tot verlossing van zondaren. En denkt u dat eens in, dat er ook hier nu vanmorgen zitten. En misschien moet ik u wel aanwijzen of moet ik jou aanwijzen, die er nog geen enkel belang bij gekregen hebben. Is dat nog zo in jouw leven? Geen behoefte aan goddelijke verlossing? Wat zouden we ons erin verheugen als we over 10 jaar zouden horen? Nee, niet over 10 jaar. Vandaag nog maar. Dat je deze verlossing nodig kreeg omdat God is doende. Dat je door de nood tot hem gedreven wordt. Want dat is voor allemaal waar. En daarom, al zou er vanmorgen een jongere of een oudere zijn die zegt, maar ik heb daar ook geen enkel belang bij. En die jongen misschien ook denkt, en ik zal het er ook nooit bij krijgen ook. Want ik ben vanmorgen hier nog in de kerk. Maar ik denk niet meer dat ik over 2 jaar er nog zal zijn, want dan ben ik 18 geweest en dan. Ik troost me met één ding. Behalve met dat ik moet zeggen tegen je dwaas. Dat God is doende. En dat Ruben ook niet van plan was om aan de voeten van Jozef te knielen. En dat Benjamin, of dat Juda en alle anderen dat ook niet van plan waren. Maar ze kwamen er wel. En dat is het evangelie voor zondaren die niet meer weten hoe ze moeten komen. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Wanneer? Toen wij erop zaten te wachten. Toen wij al het gevoel van honger kregen. Als wij nog zondaars waren. Goddelozen waren. Leest u ook nog Romeinen 5 straks eens een keer. In het licht ook van God is doende. Terwijl u misschien nog van niks weet. Maar zo is er raad. Bij deze goddelijke raadgever. Zo mag het waar worden dat er door hem ook zielenraadsels opgelost worden. Omdat hij het dan ook zegt. En dat hij het laat zien in zijn woord. En het u vanmorgen ook aan het hart wil leggen. God is doende tot verlossing van zondaren. En dan nog die twee woorden die hij verderop gebruikt over wat God is doende. Hoe gaat dat dan? Ik stip nog twee woorden graag voor u aan uit deze geschiedenis. In het licht van deze woorden, God is doende. En dat is wat hij zegt. Omdat hij die twee dromen als één mag verklaren. Dat als God doende is, de zaak van God vast besloten is. En dat God haast om te doen. Vast besloten. Mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. Het komt goed met Gods werk. Het komt goed met Gods kerk. Want God is doende en de zaak is vast besloten. Wij kunnen ons zo verschrikkelijk zorgen maken. En ik zeg niet dat dat onbegrijpelijk is, bepaald niet. Over de ontwikkelingen in de kerk en over de wereld. En als u aan uw kinderen denkt en aan het opgroeiende geslacht. En dat is allemaal heel begrijpelijk. En wie doet het niet? En je zou bijna aan elkaar moeten vragen, zouden we ons niet meer zorgen moeten maken? Maar in het licht van wat we vanmorgen zo mogen zien, dan mag u ook zeggen, het komt goed. Met Gods kerk. Vast besloten. En haast. Wie zegt dat? Jozef. Als 17-jarige jongen. Naar Egypte. Bij Potifar. Als 22-jarige de gevangenis in. En na 8 jaar ziet hij voor eerst weer het daglicht. De zaak van God heeft haast. Voelt u? Zouden Gods beloftenissen altoos haar vervulling wissen? Vruchteloos worden afgewacht van geslachten tot geslacht? Nee, want God heeft. Misschien is dat nodig voor u of voor jou. Die worstelt aan de troon der genade. En voor wie het een van de verzoekingen is om in moedeloosheid neer te gaan zitten. God doet er wat aan. En wees u van één ding overtuigd. Als u zo uw verloren zaak in zijn handen legt. Dan is hij altijd verder dan u denkt. Dan is die altijd dichter bij de vervulling. Dan wat u ervan ziet. Want God is doende en de zaak heeft haast. Ziet u dat zijn van die kleine woorden. Waar u nog wel een uur over kunt gaan mediteren. God is doende, vast besloten en hij doet het haastig. Is dat ook niet, en jullie hebben daar gisteren op de appeldag van gehoord, dat God het ook zegt met het oog op de hele wereldgeschiedenis. Ik kom haastig. Als u dat indenkt dat er dan zoveel tijd overheen gaat. Maar laat u dat woord staan, ik kom haastig. Zoals wij dat wel eens tegen elkaar zeggen als we hulp roepen. Het zij dat u een van uw kinderen roept om even te helpen of andersom een van de kinderen. Nu wilt u alstublieft even komen helpen. En dan roept u toch vaak, ik kom. Ik kom er zo aan hoor. En dan lijkt het voor je gevoel wel of dat het jaren duurt. Maar het is wel waar. Dit is waar. God is doende en hij heeft haast. Laat dat ene woord u dan vanmorgen nog opnieuw mogen uitdrijven tot hem. tot die God die een God is, van volkomen zaligheid. En in dat ene woord volkomen is Gods hele doen begrepen. Hetgeen God is doende, ga zo tot hem. Met de vragen, met de levensraadsels, bovenal met uw zielenraadsel. En weet het, en ik zal er niet moe van worden om het u te zeggen, God is doende. Ook op 17 oktober 1999. Amen.
Zo mochten we vanmorgen ook een ogenblik hier naar uw woord luisteren. Dit woord, Heere. En laat dat het leven van onze ziel mogen zijn of worden. God is doende. Heere, dat is het evangelie wat u geopenbaard hebt. Niet alleen maar in Jozef toen, die u voor uw aangezicht heen gezonden hebt om een volk in het leven te behouden. Maar dat evangelie heeft vlees en bloed gekregen in de Zoon van uw welbehagen. Heere, breng ons aan zijn voeten, voor het eerst, maar ook opnieuw. Met dat raadsel wat het grootste raadsel is in ons leven. Hoe wij weer u als een genadig God mogen ontmoeten. Geef dat ook aan onze jonge mensen. Maar Heere, u wilt ook in dat opzicht voor dit leven zijn een goeddoend God. Bezig zijn ook met de raadsels die diep in ons hart leven als het gaat om de levensleiding. Ook die liggen in uw handen, in doorboorde handen. Geef dat we in dat vertrouwen ook mogen leren leven. Oefen ons daarin. En doe ons onze dwaasheid zien, als we ook in dat opzicht het bewijzen, dat we aan u geen lust hebben, dat we u verachten.
dat we op ons eigen doen en kennen en kunnen bouwen en vertrouwen. Maar schenk ons ook die genade, Heere, om als we in dit geloof mogen leven dat Gij doende zijt, dat we ook open ogen mogen ontvangen om te letten op de aanwijzingen die U geeft in Uw voorzienigheid en door middel van Uw woord. Dat we U niet zouden bedroeven en onteren door onze domheid, kortzichtigheid, zondigheid, ook in dit opzicht. Heere, vergeef het zondige en gebrekkige van deze dienst. En heb dank voor het goede van Uw huis. En breng ons ook vanmiddag, vanavond hier dan weer samen. Leid U ons allen, Heere, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 62, het vierde vers. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg goden stil, ik wacht op Hem. Heft uw hart en tot God en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.